106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom hier op deze zaterdag hier vlak voor de kerst. Het is nog 3 nachtjes slapen en dan is het kerst. Overal in Delft zijn er veel lichtjes te zien. En zijn er ook kerkvieringen geweest deze weken al. En de komende zondag en dan nog kerstnacht en kerst volop met kerstvieringen. Maar wij gaan het hier vandaag in deze studio ook al hebben over de plek die er is voor mensen of soms niet gegeven kan worden. We gaan hebben hier in de uitzending hebben wij Jenne de Haan. Hartelijk welkom Jenne. Jij bent een freelance kerkelijk werker in de protestantse kerken. En jij bent ook een van de mensen die gaat naar de Bethelkerk in Den Haag.
Zeker.
Dat klopt. En naast me zit René Strengholt. Ja, een beetje medepresentator. We gaan praten over de marathon kerkdienst die te gehouden wordt in buurthuis, kerk en buurthuis Bethel in Den Haag. Mijn marathonviering die is nu eigenlijk al 6 weken aan de gang, of misschien nog langer. 8 weken. Het is 26 oktober is het begonnen erbij. Ondertussen duurt het al meer dan 1000 uur, ja. Die kerkdienst. Dus ik denk dat we in het Guinness
Wordt nog een recordpoging.
Ja, wordt een recordpoging wordt het erbij van de langste kerkdienst. Het zijn al meer dan 600 mensen zijn er als vrijwilliger of als voorganger ergens bij betrokken. En ik ga jullie vragen daarbij, is precies nou, dit klinkt allemaal mooi zo'n marathonviering, maar waarom is deze marathon kerkdiensten nu ontstaan, zeg maar? Jenne, kan je dat vertellen?
Jawel, dat is ontstaan vanaf het moment dat dit gezin daar onderdak kreeg. En het is een Armeens gezin.
Ja.
Vader, moeder en 3 kinderen, waarvan er 1... onder de 18 zit, dus ook te maken heeft met het kinderpardon. Het gezin is daar terechtgekomen vanuit Katwijk aan Zee. Daar hebben ze ook een tijd lang gezeten, een onderdak gehad.
Ook in zo'n kerkdienst?
Maar er is toen geen continu kerkdienst geweest. Dat heeft de gemeente daar ook niet aangekund. Maar vanaf het moment dat de IND hen daar opspoorde, zijn ze hals over kop naar Den Haag overgebracht.
Ja. En, zijn ze als het ware ondergedoken?
Zijn ze als het ware ondergedoken.
Publiek ondergedoken.
En er bestaat dus een regel dat er geen arrestaties, dus geen politieinvallen of invallen van de IND mogen komen, zolang er een kerkdienst gehouden wordt. Dat is een oude regel die bedoeld is als bescherming voor mensen die nu een andere functie krijgt. Want nu proberen wij door alsmaar door te gaan met kerkdiensten, uiteindelijk de mensen buiten de sfeer van politie en IND te houden. Dus dan is het meer een soort machtsmiddel geworden.
Ja, het gaat wel een beetje schuiven, gaat het, hè, erin. Dit horen we zo, hè, en we horen meer verhalen erbij. We kennen de verhalen van Jan Stegeman, die met die kleine jongens een hele documentaire heeft gemaakt. Jongens die ook in die asielprocedure zitten en die zo lang moeten wachten. En die bij de ministers kwamen en hun vroegen van hoe zit het ermee? Ik kan me nog herinneren hoe Klaas Dijkhoff, reageerde op van nou als ik nou terug ga naar zo'n land. Maar wat is voor jullie nou een motivatie geweest, zeg maar, om hier bij zo'n kerkdienst, zeg maar, deze kerkdienst mee te doen? Of hebben jullie ook bedenkingen gehad? René, wat voor motivatie heb jij gehad om mee te doen?
Ik heb wel even getwijfeld, want het is ook wel weer ergens een oneigenlijk gebruik van een kerkdienst. Om het als politiek drukmiddel als het ware in te zetten. Mm-hmm. En vanuit de hoop dat de staatssecretaris op een bepaald moment toch over zijn hart strijkt.
Yeah.
En hen laat blijven. De vraag kwam eigenlijk van verschillende kanten. Doe je ook mee? Niet heel persoonlijk, maar de oproep ging rond. En ik dacht, ik vind het toch goed. Want vanuit een stuk ongemak met de manier waarop er omgegaan wordt met kinderen die hier eigenlijk opgegroeid zijn. De taal spreken, de taal van hun moederland niet meer spreken, vaak of nauwelijks. Jongeren, kinderen die in potentie een prima bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving. En het gaat om 1100 kinderen die in aanmerking komen voor het kinderpardon.
Hoe lang is deze familie hier in Nederland?
Ik begreep 9 jaar.
9 jaar.
We hebben een aantal rechtszaken al achter de rug.
Ja.
En de staat heeft steeds volgehouden van Armenië is een veilig land, jullie kunnen terug. Maar daar is niet in meegerekend, dat hij een politiek vluchteling was, zeg maar. Hij zat in de oppositie en is niet voor niets gevlucht. En twee, dat die kinderen dus ook al 9 jaar hier zitten en helemaal voor Nederland zijn.
Ja.
En om dan te zeggen van, zoek het maar uit, ga je maar redden in een ander land. Ik vind dat niet kan.
Hoe zit het voor jou, Jenne? Waar zit bij jou die motivatie? En hoe kwam jij erbij, zeg maar, om zomaar mee te doen?
Nou, zomaar meedoen is bij mij ook niet aan de orde geweest. Ja. Want het is 26 oktober begonnen en 4 december had ik dus mijn eerste dienst. Dus dat heeft toch wel even tijd nodig gehad voordat ik denk van ja, hier kan ik bij inschieten. Met name vanwege het feit dat er toch een stuk wetgeving onmenselijke toestanden tot gevolg heeft. Zoals het hier ook duidelijk het geval is. Was voor mij een reden om toch mee te gaan doen.
Ja.
En behalve als wat René net zei, speelt dan ook nog een rol dat de oudste, die dus ingeschreven staat voor een studie bij de universiteit in Tilburg, er helemaal niks kan doen. Omdat ze de neus niet buiten de deur kan steken zonder het risico te lopen te worden gearresteerd. Dus met name, de kinderen buiten het kinderpardon die ook in dat gezin zitten, ondervinden daar een behoorlijke schade van. Daar zijn onderzoeken van gedaan, maar die verdwijnen ergens in een la. En dat probeert ook Stek uit Den Haag, die dat er helemaal achter staat, dus een diaconale tak van de protestantse gemeente Den Haag, weer in het gesprek met de politiek, weer naar boven te halen. Dus met andere woorden, het is niet alleen een kwestie van wij protesteren. Nee, wij gaan ook de zaak aankaarten op de plek waar het hoort.
En hoe is dat al aangekaart, zeg maar? Wat is daarvan te zien geweest of te horen geweest?
Volgens een van de laatste berichten die we van de Bethelkapel gekregen hebben en ook van Stek, is er nieuwe informatie op het bureau van de staatssecretaris terechtgekomen. Ik denk dat uit veiligheidsoverweging niet precies gezegd wordt wat het dan ook is, maar dat betekent dus wel dat het gesprek aangegaan wordt en dat het gesprek ook aangegaan wordt met de partijen die de coalitie vormen.
Dit is één gezin, zeg maar, hè? En jullie zetten je zo in. Nou, denk ik, als een beetje buitenstaander erin. Je gaat er nu een hele kerkdienst ga je dan optuigen en voorvolgen en een marathon voor één gezin. Zou je dat nou doen? Zeg je nou van, nou kom andere gezinnen, kom daar ook bij. Hoe kijk je er tegenaan? Want er zijn andere asielzoekers die met dezelfde vragen zitten.
Ja, en dat is natuurlijk ergens het geven. Je kan dit niet voor elke situatie doen waar het kinderpardon aan de orde is. Aan de andere kant is dit dus wel, je neemt als kerk hier wel een standpunt in wat ook de anderen betreft. Dus het heeft ook wel zijn uitstraling op de andere gevallen die aan de orde zijn. Dus door er één uit te pikken, en dat gebeurt eigenlijk steeds natuurlijk met die media-aandacht. Ja, waarom krijgt de ene media-aandacht en de ander niet? Dus vorige week zijn twee jongens uitgezet naar de Oekraïne.
Die weer terugkwamen in Nederland.
Zijn die weer teruggekomen?
Nee, ik heb een bericht gehoord dat de twee jongens terug waren in Nederland en dat die weer uitgezet waren.
Ja. Maar ja, goed, een van de jongens sprak ook de Oekraïense taal helemaal niet.
Nee.
Dus, die hebben dan blijkbaar minder aandacht gekregen. Mm-hmm. Een aantal momenten dat kinderen aandacht hebben gekregen, is er inderdaad ruimte gekomen om toch te blijven. Maar je kaart het hele probleem aan. En dit gezin is in zekere zin de katalysator ervan.
Ja.
En die waren in beeld bij de kerk. Ze waren in beeld bij de kerk in Katwijk, waar ze ook lid waren van de kerk. En Daardoor heeft zeg maar de kerk van Den Haag op een bepaald moment gezegd van wij ontfermen ons over hen.
Ja.
Het had ook een ander gezin kunnen zijn.
Nou kennen we heel veel ook wel verhalen zeg maar erbij. Dat mensen zeggen van ja, mensen komen hier in Nederland komen ze toe en ze proberen van alles om in Nederland proberen ze te blijven. Ja. Er zijn wel verhalen geweest dat er mensen moslim waren en zeiden van nou, wij worden christen worden we, omdat we dan een grotere kans hebben dat we hier in Nederland kunnen blijven. Dus die lieten zich dopen. En dan vraag je af, is dat uit religieuze overweging of is dat uit verblijfsredenen?
Ja. Ja, en er zijn natuurlijk altijd situaties van mensen die misbruik maken. Maar als het gaat om het kinderpardon, gaat het om mensen die langdurig in de procedure hebben gezeten.
Mm-hmm.
Dan gaat het over vaak 6, 7, 8, 9 jaar. En in feite is, als je een rechtvaardig asielbeleid wil, en moet je ook snel duidelijkheid scheppen. Als je mensen ook zo lang zeg maar in het onzekere laat.
Ja.
Dat doet heel veel met mensen. En als je kinderen hier naar school laat gaan, hier laat opgroeien. En om dan nog te zeggen van, zoek het maar uit.
Dus jij wil een pleidooi houden voor een kinderpardon? Of,
voor kinderen die langer zijn. Ja.
Ja.
En dat is niet een uitnodiging voor nieuwe asielzoekers van, ga maar naar Nederland, want
Nee, het is eigenlijk tegelijkertijd een appel op de regering om het totale asielbeleid op een andere lees te schoeien. Dat je niet pas na jaren eens een keer in het hele proces komt van kan ik hier blijven of niet.
Nee, want natuurlijk is terecht dat niet iedereen wordt toegelaten. Nee. Daar gaat het ook niet om.
Maar nou is er rond zo'n familie is er een heel processen zijn er geweest. Vertellen jullie bij een langdurige tijd. En daar heeft een regering over besloten, of de IND heeft erover besloten erbij. Ja. Zij moeten teruggaan. Dan is dat toch een besluit, zeg maar.
Ja, er is een besluit.
Ja.
Maar ja. Nu zegt de kerk van nou ja, wij respecteren dat besluit niet. Of hoe kijk je er tegenaan dan?
Nou, wij leven natuurlijk in een democratie. En volgens de regels van de democratie zou je het besluit van de overheid moeten respecteren.
Ja.
Zelfs de rechter heeft zich daar nog mee bemoeit. Maar bedoelt een rechter, die gaat alleen maar kijken of de wetten goed zijn nagevolgd. Niet of de wet goed is op zich, daar heeft de rechter op zich niks mee te schaffen.
Nee.
Het blijkt nu dat het leidt tot onmenselijke toestanden. Dus wat ga je dan doen? Ga je dan dat accepteren? Of ga je inzetten voor de toestanden die dan ontstaan? Dat is een beetje het criterium en het, de moeilijke situatie, een dilemma waarin je zit.
Ja. In zijn kerstboodschap waarschuwt René de Reuver, dat is de scriba van de generale synode van de protestantse kerk in Nederland, voor angst. Angst die onder ons zo vaak in zijn macht heeft. En de Reuver spreekt in dat kader over het kinderpardon. Angst kan je leven vullen, zegt hij. We zien dat ook in de politiek als het gaat om het kinderpardon en het kerkasiel. Als we het kinderpardon ruimhartig toepassen, is het hek toch van de dam, zeggen mensen. We weten het allemaal. Angst is een slechte raadgever. Daartegenover staat de kerstboodschap van God die zegt, wees niet bang, ik ben bij je. We praten nog verder met René Strengelt en met Jenne de Haan over dat kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag. Jullie zijn daar al vaker voor gegaan. Klopt dat?
Ik inmiddels al 3 weken achter elkaar, ja.
Ja.
Oké, ik 1 keer.
1 keer.
Okay. Vanmorgen. Of gistermorgen.
Gistermorgen, oké. Okay. Ja. Je bent 1 keer geweest. Hoe gaat het in zijn werk, zeg maar? Wat was jouw eerste ervaring dan, René?
Ja, het eerste was dat ik goed ontvangen werd door de vrijwilligers. Dus mm-hmm. Dat zit er ook nog achter. Er zijn dag en nacht dus vrijwilligers beschikbaar die zeg maar zorgen dat alles goed verloopt.
Ja, want al die luisteraars hier thuis, het is echt marathon. Het gaat dag en nacht. Dus de hele nacht gaat het door.
Ik kom om 7:00 ochtends.
Ja.
Ik kwam wat eerder, dus ik heb hem ook nog even aangeschoven bij de groep die ervoor zat. Mm-hmm. Ik kwam uit Nijverdal. Die hebben daar van 5 tot 7:00 s'nachts gezeten. Daarvoor zat een groep uit Doetinchem.
Mm-hmm.
En het is een doorlopende kerkdienst, dus er wordt geen afsluiting gemaakt met een zegen. Er wordt ook niet een begin gemaakt met, zoals dat gaat met een foto. Nee, je krijgt de kaars aangereikt en dat betekent Je pakt die aan en dan zet jij het voort.
Ja.
En voor mij en na mij waren het twee predikanten die het samen deden. Mm-hmm. Ik heb het in mijn eentje gedaan. En,
Moet ik me dan voorstellen dat je een hele volle kerk hebt daar? Of,
nee, is het, niet bepaald. Ik begon met één iemand erbij. Mm-hmm. Kort daarna kwam nog een echtpaar uit de buurt. Die waren ook even ingeseind door de vrijwilliger van meester. Er komt vaak een groep, zeg maar. Maar ik kon gewoon in mijn eentje met mijn gitaar. En ik dacht, ik zie wel.
Okay.
En,
nou zitten er in kerken, bij vaak domers en vaak heel veel mensen in de kerk. Van, ja, maar als we dan doen, moeten we in ieder geval wel zorgen dat er genoeg publiek is. En dat we genoeg mensen hebben. En hier gaat het juist om een heel klein aantal erbij. Wat doet dat met jou dan, Jenne? Heb je die van, nou ja, het is een beetje met mijn woorden zweven wat en dingen. Of geeft dat een heel ander gevoel? Wat geeft dat?
Nou, in eerste plaats moet ik even zeggen dat ik over het algemeen in weeksluitingen en kerkdiensten in zorginstellingen voorga. En dus niet zozeer verwend ben met grote aantallen in een kerkzaal en dergelijke. Nee. En toen ik van de week er was, toen was ik daar in een dienst die met twee mensen begon. Mm-hmm. Waarvan er ook nog iemand heel keurig netjes zich zegt tegen mij van, ik zal halverwege de dienst moeten vertrekken of iets dergelijks. Dat ook en gaandeweg ook nog weer twee mensen bijkomen. Ik ben dus niet verwend met een grote aantallen, dus ik ga gewoon mijn gang. Het belangrijke ook is, en dat moet je ook weten als je daar voor gaat, is dat de dienst voortgang vindt en niet hoeveel mensen er in de kerk zijn om het te horen. Je vindt het natuurlijk wel fijn als er meer mensen zijn. Mm-hmm. En ik ben ook daar wel eens geweest, terwijl er een priester uit hele 19 parochianen had meegenomen, enzovoort, enzovoort. Dat gebeurt ook. Yeah. En je merkt ook nog iets anders bij deze diensten, want die lenen zich ontzettend goed om experimentele vormen te doen. Okay. Want het is natuurlijk best aardig om dan niet altijd hetzelfde patroon aan te houden zoals wij in kerkdiensten gewend zijn. Mm-hmm. Ik kwam op een gegeven moment voor mij in een dienst binnen en die gingen dan meer in een sfeer van stilte. En als er iemand is die dan een soort boodschap van boven krijgt, dan gaat hij staan en die zegt dat. En dan is er een ander in de groep die gaat dat proberen te vertolken.
Yeah.
Nou, dat is een manier van werken die wij in de protestantse kerken over het algemeen niet gewend zijn.
Zijn het trouwens dan al even, je noemt protestantse kerken, zijn het echt protestantse voorgangers of zo die dat doen? Want je
het is zo breed als maar kan.
Ja.
En iedereen van overal is welkom. Ze komen uit Minderscha, Heerlen heb ik al genoemd. Uit België komen ze ook om voor te gaan.
Ja.
En daarnaast is er ook nog vele reactie van de mensen die daar zijn geweest. Mm-hmm. Daar leent de social media leende zich er natuurlijk op een enorme manier voor.
Nee, van wat voor reacties komen er dan?
Positieve reacties, enthousiaste reacties, die worden dan gedeeld naar weet ik waar over de wereld. En die komen dan terug weer, met name bij de mensen die dan de leiding hebben vanuit de diaconale tak van Stek enzovoort. En die zijn helemaal verbaasd over de positieve reacties die uit Australië of Amerika of weet ik waar vandaan bij hun aankomen.
Kan je iets vertellen wat die inhoud is van die reacties?
Dat laten ze zelf in hun informatiebrieven niet los.
Nee.
Maar wel dat het positief is.
Geeft steun, geeft het
geeft
voor
steun, ja.
Ik zat er net, hè, dat je graag wil dat het dat je woord landt, maar het gaat hier niet zozeer over dat het woord landt, zeg maar, blijkt. Het gaat veel meer over dat het dan het doorgang vindt of dat het gevoel, zeg maar,
dat doorgaat. De overheid buiten de deur blijft.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Dus dat is een spannende omgeving. Jij hebt het nu gedaan, zeg maar, dan hoe gaat dat verder? Hoe schrijven mensen zich in daarvoor die marathon kerkdiensten?
Ja, je kunt je aanmelden via kerkasiel. Dan iets van de protestantse gemeente Den Haag of Stek is het dan, een van die twee. Mm-hmm. En dan krijg je van hun bericht, waarbij je dan ook je kunt inschrijven op de uren die daar nog openstaan. Ja. Zowel overdag als 's nachts.
Nou weet ik dat de minister en ook genoeg politici zeggen van, nou ja, dit moet een keertje ophouden. Zeg maar ze kunnen het niet zo stoppen vanwege die regel. Hoe lang kan dit doorgaan? Heb je er een idee voor? Hoe lang kan zoiets doorgaan, René?
Wat ik vanochtend hoorde is dat het heel onzeker is hoe lang het doorgaat. Zolang het nodig is. Je kan niet op een bepaald moment zeggen van, we zijn dit begonnen, we stoppen het en we zetten die familie weer op straat. Dus het hangt er heel erg vanaf wat de politiek gaat doen, denk ik. Met name.
Ja.
Ja.
En die politiek...
Dus in principe, ik denk dat er ingezet wordt gewoon zolang het nodig is doorgaan.
Ja. Ondertussen schijnen...
En blijkbaar is er genoeg animo in de landen om dit ook heel lang voor te kunnen zetten.
Ja. Schijnt het geloof ik alweer bijna voor januari al een heel aardig van het schema weer vol te raken.
Ik kon alleen nog maar op de randen van de dag.
Ja.
Nou, ze plannen 3 weken van tevoren maximaal. Hè? Dus tot 8 januari ongeveer kun je boeken.
Nou kan ik me voorstellen, ook, een gezin zit daar. En dat de gezin heeft iets van, nou ja, dat is fijn voor ons. Wij kunnen hier zitten en er wordt voor ons gezorgd. En het gaat me door. Hoe beleven zij, zeg maar, dat gedaan wordt? En doen zij iets terug? Of is het wel even, nou ja, jullie geven me kerkasiel en wij zitten hier lekker.
Nou, hun mogelijkheden om iets terug te geven zijn vrij beperkt. Boodschappen doen kunnen ze niet, want dan steken ze hun neus buiten de deur en dan kan het al fout lopen. Maar aan de andere kant zijn ze wel zo dankbaar voor dat feit dat zij daar asiel hebben, dat zij zich wel bezighouden met opruimingswerkzaamheden, de toiletten en stofzuigen en weet ik wat, dat soort activiteiten. En dat doen zij dus zelf. En dan stopt de kerkdienst eventjes, zodat zij hun werk kunnen gaan. En dan 5 minuten later, dan ben misschien later, en dan gaan we gewoon verder.
Oké. Dus de kerkdienst zal niet stoppen, maar...
Ja, je moet je ook niet voorstellen dat zij er steeds bij zitten.
Nee. Maar zitten ze af en toe wel vol?
Ik begreep zo'n 2 uur per dag sowieso wel.
De kinderen alleen. De ouders komen heel weinig. Ja. Die laten zich ook zo weinig mogelijk zien. Die willen in elk geval niet gefotografeerd worden.
Okay. Nu wordt het kerst, hè? Want ik zei al, er zijn nog 3 nachtjes zijn er tevoor. Hoe wordt kerst gevierd in deze Bethelkapel? Hebben jullie daar een idee van?
Ik weet alleen dat er in de ochtenddienst die om 10 uur begint in de Bethelkapel, de scriba van de PKN zal voorgaan, dominee De Reuver. Dat je daar ook kaarten voor nodig hebt om daar te komen. Want de ruimte daar is dan toch wel een beetje beperkt en iedereen wil daar. Men wil ook proberen om de journalisten een beetje buiten de deur te houden, die dan juist op dat soort momenten erop afkomen.
Er schijnt, ik lees het eventjes van de site van de Protestantse kerk erbij, dat er op kerstnacht is daar van 8 tot 11 is daar een kerstnachtdienst. Samen met de Haagse Dominicuskerk, met dominee Dirk Stegeman, Ad de Gruyter en Jolly van der Velde. En om op kerstochtend van 10 tot 12 is er een kerstviering met dominee René de Reuver. Dat is de scriba van de Protestantse Kerk van Nederland. En dominee Theo Hettema, dat is de dominee daar in Den Haag. En dat is de voorzitter daar van de Haagse Kerkenraad erbij. En op die site, ik zal even voor u kijken hoe de site hebt. Protestantse Kerk Den Haag. Als u het daar zoekt, dan ziet u ook allerlei vragen erbij. Als u daar zeg maar heen zou willen gaan, waar je kan parkeren. Of dat je beter met openbaar vervoer kan gaan of op de fiets erheen. Ik denk dat dat allemaal veel verstandiger is.
Is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio Delft. De kerkagenda.
Ja, we gaan even kijken met de kerkagenda wat er allemaal te doen is. En ik zit even te stoeien hier met mijn computer hier om het allemaal goed voor elkaar te krijgen. Ik kan u vertellen dat er vanavond om 10 uur, dan is er in de Oud-Katholieke Kerk, dat is aan het Begijnhof, is daar een Festival of Lessons and Carols. En daar kunt u sowieso kunt u daar eventjes heen om dat allemaal te bekijken.
8:00.
Om 8:00 is dat, ja. En de dag erop, dan is het de 23e, dan vieren zij in die oud-katholieke kerk, vieren zij het 275-jarig bestaan van die oud-katholieke kerk.
Dat lijkt me een onderwerp om nog eens even in de uitzending te pakken.
Dat is een lange tijd. 250, even, ja. terugrekenen. Nou, dat is mij nooit zo goed gegeven, dat terugrekenen. Maar dat mag u thuis doen eventjes voor de opgave. 218 min 275. 2008. Dan hebben we de 23e.
Ja.
Dan is er nog een volkskerstzang in...
In de Maria van Jessekerk. En dat is de jaarlijkse kerstvolkszang. En dit keer is het om 8:00. Jessekerk.
En wie hebben we daar? Is dat Gregor Bak?
Volgens mij is dat altijd Gregor Bak. Ja. Staat er hier niet bij, maar ik ga ervan uit.
Ja. Ja, ja. Die is daar wel bij betrokken. Ja. En daar mag u gratis, mag u er gewoon heen. Ik zou, als ik was, wel op tijd gaan, want meestal is dat lekker vol daar met zo'n volkskerstzang. En dan hebben we de 24e, dan wordt het kerstnacht, wordt dat. Dan zijn er in veel kerken, is er een kerstnacht dienst,
zeg maar. Het worden er steeds meer.
Het worden er steeds meer. Er zijn er op de site van In de Buurt Delft. Zeg maar, daar staat erbij dat er 10 kerstnachtdiensten sowieso al zijn. En misschien hebben die er nog een paar nog eens opgenomen. We pikken er even een paar, pikken we eruit. Welke pikken we eruit, René?
Nou ja, traditioneel is de Nieuwe Kerk het decor van de kerstnachtdienst. En dat is ook de 24e zo.
Ja, en de Nieuwe Kerk ziet er tegenwoordig wel prachtig uit.
Het is wel heel mooi met die verlichting, ja. Vorig jaar heeft dominee Arnold Vromans ook nog even gespeeld met de verlichting voor het publiek.
Ja, het was ook met lichtjesavond was het al zo prachtig in dat koor was dat die verlichting te zien. Ja,
maar het is niet alleen een kerstnachtdienst dit keer, maar ook om 7:00 s'avonds een kinderkerstnachtdienst. En daar is ook iedereen welkom.
Oké, ook in de Nieuwe Kerk.
Ja, het duurt goed 30 minuten, denk ik. Dus dan kan je makkelijk ook met je jonge kinderen heen. En wordt vast heel erg leuk.
Ja. Zal ik er nog even kijken wat er te vinden is erbij? In de Markuskerk is er een kerstnachtdienst. Ook in de Morgenstond gemeente, dat is de Zuiderkerk.
Om 9:30.
Ja. En in de Maria van Jessekerk kunt u er zelfs kiezen uit 3. Als u de een heeft gemist, dan kunt u de volgende nog doen. Om 5:00, om 7:30 of om 10:00 erbij.
Ja, ook in Tantof kan je naar de kerstnachtdienst in het boek.
In de Lutherse kerk is er. En in de Lutherse kerk is er nog een mooie muziek erbij. Met dwarsfluit, Christel Lely op het orgel en een zangkwartet. En in de Hofkerk is er ook een hele intieme en kleine kerstnachtdienst erbij. Zelfs in de Hippolytuskapel. Wist je dat?
Zo, ja. Daar zit.
Om 10:00 s'avonds erbij. Dan pik ik nog eventjes erbij. De kerst, want nou ja, daar zijn we één dag verder, zijn we dat. En voor de kerst zijn er in een paar kerken, zijn er ook speciaal voor kinderen, zijn er nog wat te doen. Want in elke kerk is er wel een kerstviering. Dat is een beetje het begin van het mooie feest, dus dat moet er wel zijn. In de Hofkerk is er een kerstviering erbij. En daar is het een opvoering ook van de kerstmusical van Bureau Knetter. Een reclamebureau erbij. Waar ineens twee zusjes Zoetemond en de reclamecampagne willen over vrede. En dat is allemaal wel goed, maar er moeten nog zoveel andere campagnes moeten erbij gedaan worden. En het lijkt helemaal niet op vrede in het bureau. Toch zal het ergens dat wel worden. Ook bij de kerk aan het Noordeinde is er ook een kerstmusical ergens te vinden. En ik ben dat eventjes kwijt. Ik heb een beetje ruzie met de computer. Computer met mij. Dus die kan ik niet zo snel vinden. In de Vierhovenkerk een kerstgezinsdienst met zanggroep Dudaim erbij. En als u Engels bent, oh, you're speaking English erbij. Dan kan je nog naar de Nieuwe Kerk. En dan kan je om 12:30 kan je nog daar een kerkdienst meemaken in het Engels.
Yes. Ja, en de tweede kerstdag... is er ook nog weer van alles te doen.
Oké, vertel eens René, wat is er te doen op tweede kerstdag?
Allereerst om 10:00 's ochtends is er ook weer een kinderkerstfeest. Dat is in de Markuskerk. het thema groot nieuws. En in de Vierhovenkerk, in de Buitenhof, ja. Obrechtlaan, daar kan je vanaf 4 uur terecht bij een kerstinloop.
Ja, dat is al een paar jaar.
Hoef je niet op te geven, je kan gewoon naar binnen en er is van alles te doen met muziek, met verhaal, met gezelligheid. Ja. En ook nog eten, het duurt tot 7 uur. Dus zeker voor mensen die in de Buitenhof wonen en die denken van nou, ik vind het toch wel een beetje saai zo'n tweede kerstdag en ik ben alleen.
Ik wil een paar mensen
om gewoon niet zien. Om naar de Vierhovenkerk te komen.
Oké, okay. Nou, allemaal prachtige dingen om eventjes te doen. En kiest u dat eventjes uit, kijkt u vooral eventjes in de buurt.nl Delft en dan op 10 keer naar de kerstnachtdienst in Delft. Dan kunt u heel veel dingen kunt u daar vinden. En anders op de site van de Rooms-Katholiek RK Delft of van Protestants Delft. Ja, dan hebben we al die mooie kerstmuziek hebben daar en deze kerstsingel. Jenne, jij bent voor die Bethau-kapel en die marathon kerkdienst die er is, zeg maar. Vertelde jij dat je op tweede kerstdag voorgaat?
Ja.
Als ik jou nou zou vragen van wat is nou de mooiste regel of zo, zeg maar, of het ding waar kerst, waar jij je het meest door aangeraakt voelt, zeg maar, of gegrepen voelt, wat is dat voor jou?
Dat is toch wel het geloof dat God naar mensen omkijkt. Met andere woorden. Hij grijpt in met de geboorte van zijn zoon. En dat zegt mij zo ontzettend veel, geeft me zo ontzettend veel moed, dat ik dus niet aan mijn eigen lot word overgelaten, maar dat er dus toch nog een ander ingrijpen is. Ik probeer dat in de dienst ook woensdagmiddag een klein beetje duidelijk te maken aan de hand van de moeder Maria. En probeer met de mensen na te gaan wat het zou kunnen betekenen als zij de woorden en wat er allemaal gezegd en gedaan wordt stil overweegt in haar hart. En daar hoop ik 2 uren lang met liederen natuurlijk mee bezig te zijn.
Ja, want wat gebeurt er wat gebeurt er bij, in jouw gevoel zeg maar, bij Maria als ze daar zo lang over nadenkt? Of wat gebeurt er bij jou eigenlijk? Want jij denk je dat in, zeg maar, wat er...
Ja, zij maakt ontzettend veel mee. Mm-hmm. Het begint al heel vreemd. Met de bezoek van de engel.
Yeah.
En met de duidelijke belofte dat zij de moeder van de Messias zal worden. Ja. Notabene ook. Dat is wel een punt wat erbij speelt. Van wat dat kind van haar zal gaan doen. Ik heb geen briefje gezien bij mijn geboorte wat mijn kenmerken en kwaliteiten waren. Maar dat zie je dus bij Maria en bij de voorloper, dus met Zacharias ten aanzien van Johannes de Doper, zie je dat wel.
Ja.
En dat is heel frappant.
Ja.
En het gebeurt ook nog op die lijn.
Moet je dat zien in de transmens zeggen van nee, dat is eigenlijk geschreven, zeg maar, en dan proberen ze een mooi geboorteverhaal te vertellen? Of voel jij dat anders?
Nou ja, zij hadden natuurlijk andere middelen dan wij vandaag de dag. Mm-hmm. Als je dat nu zou gaan proberen vorm te geven, dan zou je heel veel met een fototoestel werken en misschien een babyboek maken of weet ik veel wat. En dat misschien op latere leeftijd ook meegeven, in de loop van de jaren door af en toe eens pakken en gaan doorbladeren en kijk eens toen en kijk eens dan. En zo de herinnering ook levendig houden. Dat ging toen dus anders. Maar je ziet niet alleen in het kerstverhaal dat Maria al overwegende die woorden in haar hart bewaart. Maar aan het eind van de eerste keer dat Jezus met hen meegaat naar de tempel, zie je hetzelfde gebeuren. Het staat er ietsje anders.
Ja.
En verder. Ja. Een beetje een binnenvetter misschien. Stil, overwegend, maar toch bezig.
Ik weet niet of het binnenvetter is, zeg maar het heeft wel. Het vetter klinkt er niet zo goed in. Maar René, wat is voor jou, zeg maar, een hele mooie. een kern, zeg maar, in dat kerstverhaal? Wat jij door geraakt?
Voor mij is het bijzonder dat de Bijbel een God laat zien die niet op afstand blijft, die niet ergens ver in de hemel blijft, maar die bereid is, zeg maar, ons bestaan te delen. De ellende, alle moeite en vreugde van het menselijk leven zelf ook te ondergaan, op zich te nemen. En deel te worden van deze wereld. Dus God is niet alleen hoog en ver weg in de hemel, maar God is daarin ook heel dichtbij. En dat is niet alleen maar om dichtbij te zijn, maar ook om, zeg maar, zijn licht te laten schijnen. Door zijn licht het duister in deze wereld te verdrijven en ook het duister in ons eigen leven.
Dus, wat moet ik dan denken aan het duister in ons eigen leven?
Nou, ik denk dat we allemaal ook wel weer de neiging hebben om ergens God buiten de deur te laten. Te denken dat we zelf wel alles kunnen uitmaken in ons leven. En meestal komt daar ook wel weer ellende van. Omdat we, als we onszelf in het middelpunt van ons leven zetten. Ja. Dus, en Jezus laat juist de tegenovergestelde beweging zien. Door, zeg maar, de ander, de naaste, God in het middelpunt te zetten.
Ja. Ik word altijd heel zelf heel geraakt door dat Maria en al die mensen zo overvleugeld worden, zeg maar, door liefde of door iets groters, zeg maar, en dat ze daarin meegetrokken worden. En voor zondag, de laatste van de advent, als we lezen over Maria en die op bezoek gaat bij haar tante Elisabeth erbij. Heb ik een lied van Frans Halsema. En dat treft voor mij, zeg maar, zo hoe dat in een mens kan groeien. En dat is dat lied van Voor haar is dat. In mijn lichaam heeft zij plaats gemaakt voor twee. Soms begint ze in mijn hart te zingen. Heeft ze lichtjes, waar het nacht was, heeft ze lichtjes aangedaan. En aan het eind gaat dat erover van, zij is meer dan deze woorden zeggen. Een wonder, maar wie weet een wonder uit te leggen, want een wonder draag ik met mij mee. En ik denk dat dat zoiets was wat voor Maria telt, maar ik denk dat het ook zoiets is wat voor ons telt, zeg maar, dat wij een wonder, zeg maar, zo met ons mee mogen dragen en al die liefde erbij.
Ja, je kan zeggen van er gebeuren wonderlijke dingen in het kerstverhaal. Hoe kan dat, een engel of een geboorte die buiten de man omgaat? Maar ik denk de essentie ervan is dat God zelf weer een nieuw begin maakt. En dat het dus niet bij mensen begint, maar bij God zelf.
Als ik jullie nu mag vragen, zeg maar, voor de laatste kanten van het kerkasiel, zeg maar, erbij. Wat zou jullie kerstwens of wat zou jullie hoop op een wonder zijn nu?
Als je speciaal op kerkasiel richt, dan is mijn wens dat er snel een oplossing mag komen voor het gezin wat daar onderdak is.
René?
Wat mij betreft, als het daarom gaat, gaat het ook nog verder. En denk ik ook aan andere soortgelijke situaties. Mm-hmm. En dat er met recht en met barmhartigheid omgegaan wordt met mensen die al zo lang in Nederland verblijven. En dat doorklinkt in de besluiten. Maar ook wat ik gisterochtend hoorde in het bed wel van, het maakt het beste los in mensen. Het brengt een hele mooie beweging op gang. En dat het op die manier ook samenbindend werkt tussen christenen die elkaar daar treffen. En allerlei vormen van liturgie die elkaar treffen. Dat is gewoon heel mooi.
Dank jullie wel hier voor de komst naar de studio. Wij wensen jullie en u als luisteraar allemaal een hele fijne kerst toe. En wij wensen u alvast een gelukkig nieuwjaar. En wij sluiten dit af zoals wij elke keer doen met vrede en alle goeds.